dagen. Touché. Live van op de Boekenbeurs.
Touché, live op de Boekenbeurs met schrijfster Joke van Leeuwen. Veertig jaar in het schrijversvak. Het lijkt wel het drukste jaar uit jouw schrijverscarrière. Kan dat kloppen, Joke?
Het is een behoorlijk spannend, leuk, druk jaar. Dat is het zeker.
Dat was gisteren al heel druk, want je hebt net een prachtige tournee afgerond in Nederland. Wat was dat precies?
Dat was een allerzielenconcert met de Utrechtse Philharmonie. En ik was daarbij met poëzie. We hebben een tour gemaakt door Nederland, rond Allerzielen natuurlijk. Dus deze afgelopen week. Amsterdam, Groningen, Zwolle, Utrecht. Het was voor mij heerlijk, want elke avond hoorde ik de prachtige cantates van Bach en Stabat Mater van Vivaldi. En ik zat daar lekker naast te luisteren en moest ook af en toe mijn mond open doen. Prachtig.
Ja. En behalve dat zijn er ook het afgelopen jaar twee nieuwe boeken verschenen. Hè? Hier en Nu is later vroeger. Er is ook de herdruk geweest van jouw klassieker Deesje. Ja. Er is een tentoonstelling in de bibliotheek van Genk rond jouw werk. Er is een documentaire gemaakt op de Nederlandse televisie. En je bent de gast in Touché, zeg ik er even voor de leukheid
bij. Daarom, dat is het helemaal. Ja, hè?
Dat maakt het helemaal af. Wat heeft jou geholpen om het zo lang vol te houden?
Het is helemaal geen volhouden. Het is voor mij een noodzaak. Ik wist als kind al dat ik dat had wat men scheppingsdrang noemt. Mm-hmm. Dat was nog niet vanzelfsprekend toen voor een meisje. Dat was meer van als je baart, dan schep je al genoeg. Maar ik wist dat ik dit wou, tekenen en schrijven. Al wist ik nog niet of het ging lukken natuurlijk. Dus ja, het is zoiets. Ik ben nu op een pensioenleeftijd, maar je stopt niet als je dit soort dingen doet. Ik ga gewoon door.
En als je dan merkt, 40 jaar later, dat het is gelukt en hoe... Hoe voelt het?
Ja, dat is heel fijn, want het lukte helemaal niet van de ene dag op de andere.
Nee?
Ik heb in het begin echt moeite moeten nemen om een uitgever te vinden. Ik heb het eerst in Vlaanderen geprobeerd, maar niet het Vlaanderen van nu. Hè. Ik spreek dan nu over de jaren, begin jaren 70. Nee, halverwege de jaren 70. En daarna in Nederland. En in het begin ging het echt niet. En ik dacht, weet je wat, ik ga maar weer een andere studie doen. En dus ik ben geschiedenis gaan studeren in Brussel. Omdat het niet lukte met alles wat ik wilde. Maar het is toch gelukt.
Ja, en nu zit je hier. Ja. En als ik kijk naar welke prijzen jij allemaal hebt gewonnen, het zijn er te veel om op te noemen, heeft dat ook geholpen, jou extra gestimuleerd?
Nou, vooral in het begin, hè, want niemand weet dat je bezig bent. En als je dan een prijs krijgt en dus wat meer aandacht, dan weet men dat je bezig bent. En dat helpt wel, want het blijft tegelijkertijd ook dat waar ik van leef. Ja. Dus een winkeltje, zal ik maar zeggen.
Ja. En die vertalingen, die lijst is ook bijna oneindig geworden. Ik ga heel diep ademhalen en ze even opnoemen. Engels, Frans, Duits, Spaans, Catalaans, Italiaans, Sloveens, Litouws, Russisch. Sorry, ik moet bijademen. Deens, Zweeds, Turks, Japans, Papiaments, Pools, Vietnamees, Hebreeuws, Georgisch, Chinees, Koreaans en Armeens.
Nou, het meest vertaald is mijn boek Iep. En dat is ook wel interessant, want er is een heel bekend zinnetje. Dat Iep gaat over een wezentje, half vogel, half meisje. En ze kan als enige klinker de I alleen maar zeggen. Dus ze zegt niet, ik moet een boterhammetje met pindakaas, maar ik moet een pieteriemetje met pindakies. En in de vertaling zie je dat het marmelade wordt. En in Italië wordt het Nutella. En wat ze allemaal wil eten, dat verschilt nogal per land.
Heb je dat overal ook mogen gaan uittesten in al die landen?
Nee, soms hoop je dat je uitgenodigd wordt in al die
Korea,
landen.
Korea bijvoorbeeld.
Nee, ik ben wel in Japan uitgenodigd en andere plaatsen, en Polen en noem maar op.
Ja.
Dat vind ik altijd heerlijk. Ja, ik reis graag.
Hoe zou jij jezelf omschrijven, Joke?
Hoe ik mezelf zou omschrijven. Ik ben aan de ene kant, denk ik, behoorlijk eigenzinnig. Als iedereen iets deed, deed ik het juist niet. Aan de andere kant heb ik een introverte kant. Eigenlijk zie je ook in mijn werk dat ik voortdurend zwaarte en lichtheid in evenwicht wil brengen. Humor is voor mij heel erg belangrijk. En dan gaat het niet over moppen tappen, maar over toch wel de absurditeit en het ja, bijzondere en ook wel vreemde van het bestaan toch met een lach en met lichtheid tegemoet te gaan. Mm-hmm. Maar wel, zoals ik vaker citeer, Italo Calvino, een schrijver die ik ook bewonder, nadenkende lichtheid. Dus er zit een soort bodem van zwaarte, maar je brengt het met lichtheid.
In het juryrapport van de Constantijn Huygensprijs, die je ook hebt gewonnen voor je hele oeuvre, werd je omschreven als een unieke dubbelgangster, omdat je woord en vorm zo meesterlijk laat samenvallen. Een unieke dubbelgangster, dat ben je ook, hè?
Ja, je bedoelt dat ik inderdaad met beeld en tekst bezig ben. Ik dacht altijd een dubbelgangster, dat is iemand die niet echt degene is die het is. Dubbelganger van Poetin of zo, weet je wel? Die lijkt op Poetin. Dat ben ik niet. Maar ik doe wel een aantal dingen tegelijk, ja. Dat schrijven en dat tekenen. Dat is wel, nou, laat ik het zeggen, ik heb daar dus ook mooie prijzen voor gekregen. Maar dat is voor veel mensen lastig. Ze willen je in een hokje stoppen en ik pas daar niet in. Ze denken, dan krijg ik de ACO-prijs en dan zegt iemand, ja, maar ze schrijft toch kinderboeken, dat soort dingen.
Ja, zullen we het straks nog wel over hebben. Ook een mooie is, Annie M. G. Schmidt stofte de verhalen af voor kinderen, maar Joke van Leeuwen stofte de taal af voor kinderen.
Oh, wat mooi.
Ja,
ja. Nou, bedankt.
Wou ik gewoon nog even zeggen, daar hoef je zelfs niet eens iets op te zeggen. Maar 40 jaar schrijverschap, ja, dat moeten we vieren. En dat doen we hier met live muziek van iemand die op zijn manier de taal afstoft. Dames en heren, Brie Hang.
De grote dag slurpen alles op. Ze willen altijd meer en zeggen nooit waarom. De grote dagen slurpen alles op. Hey, de kleine dagen, koel me in de regen. Ik weet niet waar gekropen en de zon weet niet naar waar gescheen. Ik ben op zoek, maar ik heb niet verloren. In mijn agenda staat dat ik niks mag vergeten. In de kleine dagen dragen alle vrouwen mooie kleren. Alle mannen willen spieren kweken. Ik wil het alle twee, zie je, dat is mijn probleem. Kan niet kiezen tussen grote dagen en de kleine van de week. Dus, ik kom op adem, pak alle tijd en ik aarzel ermee. Stop, druk, play en annuleer. De kleine dagen zijn goed voor me, maar de grote daar heb ik niks van geleerd. Niks niet, de kleine dagen zijn goed voor me. Kleine dagen zijn goed voor me. En de zon weet niet naar waar gescheen. Ik weet niet waar gekroon. De grote dagen, ze geven je te velen. Zeg me waarom dat je niet klein bent gebleven. Maar achter een periode had de waarde naar beneden. De prijs naar boven, maar met de liefde tot ik rekening. En past op of ze prijzen je de hemel in. Dan dans je mee op de balans van het evenwicht. En als je valt is het van oog van te spelen op de rand. Bas Jan Ader. Er zijn kleine antwoorden voor de grote vragen. Soms drinken we water uit champagneglazen, dat weet ik. Ik ben vooral met mezelf eerlijk. Wie pakt de overname, het grote of het kleine? Ik ben een rapper, kant applaus, niet een heren. Brie Hang sinds alles overheen. Hey! De kleine dagen zijn goed voor me. Hey. De kleine dagen zijn goed voor me. En de zon weet niet naar waar gescheen. Ik weet niet waar gekroon. De grote dagen slurpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slurpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dagen slurpen alles op. Hey, de kleine dagen zijn goed voor me. Kleine dagen zijn goed voor me. En de zon weet niet naar waar gescheen. Ik weet niet waar gekroon. Merci.
de kleine dagen volgens Brihang hier live op de Boekenbeurs.
Radio 1. Touché. Live van op de Boekenbeurs.
Touché met Joke van Leeuwen, 40 jaar in het vak. Ik wil heel graag een fles cava voor jou opentrekken, maar ik moet ook deze microfoon vasthouden. Dus ik ga jou een vraag stellen en ondertussen doe ik dus deze fles open.
Moet een lange antwoord geven of doe je dat heel snel?
Zolang als dat ik nodig heb om deze fles te openen voor jou. Nee, ik wil even met jou terug in de tijd, 40 jaar terug in de tijd, toen je begon, toen was je 26. Je debuteerde met het kinderboek De Appelmoesstraat is anders. Maar jij was ook anders, hè? Kan je omschrijven hoe anders je was 40 jaar geleden in dat schrijverslandschap van toen?
Nou, in het schrijverslandschap was het in die tijd, in de jaren 70, heel erg in de mode om over de problemen. Ja hoor, hij is open. Ik zal toch mijn zin afmaken. Ja, om over de problemen in de wereld, echtscheiding, weet ik wat allemaal. Dood, om daarover te schrijven. Dus dat werden, eerst was dat natuurlijk wel goed dat het daarover ging, hè, ook tegenover kinderen, maar het werd ook weer een soort mode. En er kwamen allerlei middelmatig geschreven boeken met alle problemen tussen twee kaften in 100 pagina's opgelost. En ik zat in Elewijd. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat er gaande was. Ik dacht, ik ga eens een boek maken. En dat bleek eigenlijk heel anders te zijn dan toen gebruikelijk. En dat kan geen kwaad.
Ja, maar ze hebben jou toch wel opgepikt. Hoewel je zei, het was moeilijk helemaal in het begin.
Ja, het was moeilijk. Ik moest echt, ik heb een jaar lang, ik heb dus eerst de academie gedaan in Antwerpen en in Brussel. En ik heb daarna, ben ik naar uitgevers gegaan. Maar ook met een soort gevoel van wat zou werken, weet je wel. Zal ik deze tekeningen meenemen? Zal ik een stukje schrijven laten zien?
Je was inderdaad ook niet in één hokje te vatten.
En ze zagen ook nog niet dat het misschien wat worden kon. Dus ze stuurden me weer naar huis.
Want je stond ook op het podium, hè? Je hebt in dat debuutjaar ook het Kamarettenfestival gewonnen.
Ja, ik begon ook met cabaret. Dat kwam voort uit gewoon zo'n groepje studenten in Brussel. En één keer per jaar traden we op. En de rest van het jaar hadden we dan leuke avonden waarin we dingen verzonnen en veel plezier hadden. Maar toen was er op een zeker moment een soort amateur cabaretdag in Theater Pepijn in Den Haag. En daar zat iemand die bezig was een impresariaat te starten. Dus die was overal aan het kijken, wie kan er in mijn stal? En die belde mij toen maandenlang van je moet doorgaan, je moet doorgaan. En ik zei nee, maar ik schrijf al, ik teken al. En op een zeker moment zei ik toch ja. En stond ik opeens op het podium en moest ik eigenlijk alles nog leren. Maar inderdaad, toen won ik kameretten.
Ja,
en zat ik in het cabaret-circuit, ja.
Je won meteen ook alles, hè? De juryprijs, de publieksprijs, de persoonlijkheidsprijs. Ja. En je was pas 26.
Ik was 26 toen, ja.
Ja.
Zijn er eerder beginnen, maar ik vind het toch nog vrij vroeg.
Ja. Ja. Wist je toen van, ja, dit ga ik nu doen. Ik ga nu op dat podium blijven staan en ik ga gewoon alles blijven combineren? Of heb je echt tijd nodig gehad om je richting te vinden?
Nou, ik wist toen wel, ik wist zeker dat ik schrijven en tekenen, dat voor mij op de eerste plaats kwam. Maar ik vond het wel heel mooi om ook rechtstreeks contact te hebben met mensen. En dat heb je natuurlijk als je cabaret doet en je ziet of je humor overkomt of niet. En dat vond ik wel een bijzonder goede ervaring. En het beste is dat ik het ook aldoende heb geleerd. In het begin vond ik dat heel eng op het podium. En ik durfde nauwelijks mijn mond te houden. Want ik dacht, als ik mijn mond hou, dan loopt iedereen weg. En natuurlijk zaten er al meteen alle vriendinnen van mijn moeder in de zaal, terwijl ik nog helemaal zover niet was. Maar uiteindelijk heb ik het zodanig geleerd in een vrij korte tijd dat ik al in tientallen jaren ook werkelijk geen enkele zenuwachtigheid heb als ik het podium op moet. Mm-hmm. Integendeel.
Maar je begon al meteen ook met schrijven voor kinderen. Hoeveel kinderen waren er toen in jouw leven?
Oh, helemaal geen kinderen.
En hoe kwam dat dan?
Dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik schreef en tekende. Ja. En ik had dus niet zo lang daar gedacht. Ik dacht, kinderboeken, daar staan tekeningen in. Laat ik dat eens proberen. En eigenlijk aldoende herontdekte ik weer wat een mooi genre dat is, dat je daar zoveel mee kunt. Dat een goed kinderboek eigenlijk over de leeftijden heen gaat. Dat je daar als volwassene ook iets kan vinden. Wat maar goed is ook, want je leest voor. En waarom zou je allemaal van die flutboeken voorlezen? Je kan er als volwassene ook plezier van hebben.
Als je nu terugkijkt op al die boeken die je hebt gemaakt, waar ben je zelf in alle bescheidenheid het meeste trots op?
Nou, ja, ik ben inderdaad in grote bescheidenheid als deugd opgevoed. Dat is nog steeds niet helemaal over, maar laat ik zeggen welke boeken dicht bij mijn hart liggen. Wat de kinderboeken betreft, Iep, om te beginnen. Ja. Wat eigenlijk een boek is over loslaten. En wat ik ook geschreven heb in een tijd dat ik moest loslaten. En ik dacht, kijk eens aan, iets wat moeilijk is, dan kan je het dus omvormen tot een boek dat mensen graag lezen en waar je ook nog om kan lachen.
Wat moest je zelf loslaten op dat moment?
Dat was in mijn relationele leven, ja. En het andere boek was, is Toen mijn vader een struik werd. Dat gaat over een meisje. De meisje vertelt hoe ze moet vluchten naar het buurland. En ik kom zelf uit een gezin. Mijn ouders, mijn grootouders, ze hebben altijd met vluchtelingen te maken gehad. Hè? Even kijken hoe het zit. Ja, de moeder van mijn vader, bijvoorbeeld, die woont in het zuiden van Nederland. Toen de Belgen moesten vluchten in de Grote Oorlog. En zij maakte soep voor hen. Protestantse soep, maar die was heel lekker. Dus ze vond het niet erg dat het protestantse soep was en geen katholieke soep. Mijn grootvader, dus de vader van mijn moeder, die heeft veel met Russische vluchtelingen te maken gehad. En na de revolutie van 1917... Mijn ouders begonnen hun witte broodsweken, toen eigenlijk de Tweede Wereldoorlog begon. Ze zaten in het noorden van Nederland en er kwamen allerlei mensen uit het westen, dus dat was bepaald niet romantisch. Ik zelf heb met mijn toenmalige man en zoon Bosnische gezin in huis gehad in de jaren 90, wat erg leerzaam is, ook in die zin dat je bijvoorbeeld ziet we hadden het over taal. Hoe je vanuit een Slavische taal Nederlands leert en wat de moeilijkheden zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat wij werkwoorden hebben die gaan wandelen. Voorlezen, ik lees voor, ik heb voorgelezen. Ja, waarom? Waarom is het niet ik voorlees? Dat is toch veel makkelijker. En het moeilijkste vonden ze om uit te spreken. En dat is in Vlaanderen dus ook niet zo'n probleem, want wij zeggen hier meestal proficiat. Maar dan zeggen ze in Holland hartelijk gefeliciteerd.
Ja.
En dan konden ze nauwelijks uit hun mond krijgen. Dus dan zeiden ze hartelijk elektriciteit. Overigens, ze luisterden altijd naar de Vlaamse televisie en radio. Ze zeiden, dat vinden we mooier klinken en we verstaan het beter. Dus het is maar dat je het weet.
Ja. Maar dat zijn nu die twee boeken die jou het meest...
Ja, van de kinderboeken zijn dat... Ja, goed, hè, je komt weer terug op wat eigenlijk de vraag was.
Ja,
maar ook hier, hoor. Hier is eigenlijk ook wel dicht bij mij. Mijn laatste
boek. Ja. Waarom?
Zoveel... Ja, het vreemde is als je zo'n boek schrijft, zo'n roman, en je bent erover aan nadenken, dan zijn er allerlei stukjes werkelijkheid die opeens weer in je opkomen en een plek vinden in zo'n verhaal. Niet letterlijk, maar wel omgevormd tot de manier dat ze in dat verhaal passen. Om iets heel simpels als voorbeeld te geven. Tot mijn 8e woonde ik in Amsterdam. En op school moesten wij de Nederlandse vlag breien. Ongeveer een stok zo groot. Ik kon ook helemaal niet breien. Bovendien ben ik links, dus de juf deed het altijd verkeerd voor. Maar... Dus die stok moest je helemaal ombreien. En dan moest je zo'n Nederlandse vlag breien. Van harde katoen waarschijnlijk. Weet je wel, dat stugge en het wapperde voor geen meter. En dat beeld kwam opeens weer in mij op. En op een andere manier vind je zoiets dan weer terug. Bij dat kind, hè, het zijn 3 generaties. Dus bij dat kind vind je dat dan weer terug.
Gebruik je dat terug in het
En dan gebruik een andere manier. Ik moest iets in Wallonië doen. Ik dacht, ik ga in Hoegaarden even wat eten. Hè. Dat is vlakbij de taalgrens. Daar staat dan zo'n groot bord op een plein met fietsroutes. Maar je bent verplicht naar het noorden te gaan. Want al die leuke fietsroutes over de taalgrens zijn of onleesbaar of staan er niet op. Dat ik denk, ja, die vogels fluiten toch in Wallonië ook heel leuk.
Ja.
Dus dat beeld, de proloog van de roman, kun je daar iets van terugvinden. Niet letterlijk, maar dan zie je hoe al je werkelijkheden ergens invallen in zo'n verhaal. Ja. Dat is een heel...
En behalve hier is er dit jaar ook dat andere boek uitgekomen. Ja. Nu is later vroeger. Dat spelen met de tijd en gevoelig zijn voor de tijd, heeft dat ermee te maken dat je daarom dit boek wou maken?
Nou, het is eigenlijk ook op vraag dat ik dat geschreven heb. Want Tongeren heeft elke zomer een festival. Binnen de zomertijd dan, zolang die nog bestaat. Daar gaan we ook niet verder op in. Maar... toen kwam de curator, ze kwam naar me toe, zei, kun jij iets doen met het thema tijd? Ik zei, nou geen fictie, want er zijn al zoveel mooie boeken over de tijd. Maar ik wil wel zo'n boek maken, zo'n non-fictieboek, zoals ik al eerder gemaakt heb over de Nederlandse taal en over kijken. Maar dan over de tijd. En dan vanaf een jaar of 10, 11, 12, de ene 10-jarig is, de andere niet. Maar ook voor volwassenen. Want ja, ik heb zelf ook een heleboel geleerd door dat te schrijven.
Eén hoofdstukje gaat onder andere over ons geheugen, hè, en hoe rommelig dat is. Misschien moet je het even nemen en een stukje uit voorlezen. Ter illustratie hoe rommelig dat geheugen is.
Ja, nou, het is dus eigenlijk... elk hoofdstuk gaat over een ander aspect van de tijd. En dat is van alles, hè? Hoe klokken begonnen zijn, tot en met je geheugen, en dat wij nu de tijd zo vreselijk indelen en allemaal dat soort dingen. En elk hoofdstukje begint met iets persoonlijks. En dan gaat het over, ja, dan wordt het breder. En dit is, heb je uitgekozen, ja, en dat is heel, heel persoonlijk. Ja. Sommige dingen vergeet je niet. Dit gaat dus over het geheugen straks. Ik was net 14 en zat op een Vlaamse school, want we waren van een Nederlands dorp naar Brussel verhuisd. Ik was verlegen en onzeker, want ik moest nog erg wennen aan alles wat opeens anders was. Op een dag had ik mijn huiswerk niet goed gemaakt, omdat ik niet had begrepen wat ik had moeten doen. De lerares kwam bij mijn tafeltje staan en zei streng: als jij het beter denkt te weten, zoals al die Hollanders, dan ga je maar terug naar je eigen land. Wanneer ik aan dat moment denk, lijkt het of ik vanaf een andere plek naar mezelf kijk. Hoe ik daar in de rij naast het raam zat, machteloos, omdat ik het helemaal niet beter wist, in tegendeel. Ik snap wel waarom ik dit onthield. Het was voor mij nieuw om op één hoop te worden gegooid met alle inwoners van een land en een vooroordeel als een etiket op me geplakt te krijgen. Later gebeurde dat wel vaker, maar toen was ik eraan gewend en voelde ik me ook meer en meer bij België horen. Bij twee landen tegelijk dus, want dat kan heel goed. Toch vraag ik me soms af waarom ik sommige dingen heb onthouden en andere niet. Dat ik vergeten ben hoe het was om voor het eerst op een podium te staan, maar nog wel de repen krantenpapier voor me zie die mijn opa naast de wc-pot legde. Misschien omdat het toch wel speciaal was om mijn nog kleine billen te moeten afvegen aan wereldnieuws.
Een prachtig fragment. Maar weet je waarom uitgerekend dit fragment in jouw boek is beland? Het is echt wel blijven haken, hè? Dat is gebeurd op school. Het is echt
dat
zo
gebeurd. Dat is enorm blijven haken, dat is zeker zo. Omdat je... En eigenlijk is dat hele... gebeuren. Hè? Je bent 13 jaar. Ik was bijna 14, maar ik ben 13. Ik zat nog te wachten wat voor voorgevel ik zou krijgen. Ik was daar ook heel erg benieuwd naar en zenuwachtig of het zo klopte.
Ja?
Hè, want de ideale maten werden al in de klas doorgegeven in Nederland.
Meen je dat?
Ja, in de eerste van de middelbare gaven ze de ideale maten door. Dus dan ben je nog onzekerder. En dan ga je naar een buurland. En alles is, ja, alles wat gewoon was, is niet meer gewoon. Maar typisch Hollands of typisch protestants. Bovendien, je doet je mond open en ze horen dat je uit het noorden komt. En zoals deze lerares plakte daar dus meteen een etiket op. Wat mensen heel gauw doen. En natuurlijk niet alleen hier, dat doen ze ook. Wat ik niet allemaal ook aan vooroordelen hoorde over hier, van Nederlanders weer. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht. Want je leert op een jonge leeftijd om de dingen vanaf een ander perspectief te kunnen zien. En niet alleen maar met één bril.
En je hebt er je thema van gemaakt, hè? In jouw hele werk, het anders zijn, zit altijd wel ergens in jouw boeken.
En ik weet niet eens of het is een thema is dat ik daarvan maak. Het komt er gewoon zo uit. Dus het is blijkbaar iets dat veel met mij en mijn persoon te maken heeft.
Ja. Ja. Zullen we nog luisteren naar een nummer van Brihang?
Ik ben de twijfel in je stem en ik haper in je keel. Ik leef in de verbeelding tussen de woorden dat je spreekt. Ik adem met je mee, maar ik weet nooit zeker dat ik er ben of laat staan er ben geweest. Ik ben onzichtbaar. Soms ben ik te vatten, maar niet in één blik. Ik bedoel, er zijn meerdere perspectieven voor een ding, gelijk ik. En mijn vorm is ondergeschikt aan mijn idee. Ik ben, hoe zou ik zeggen, redelijk gesofisticeerd. Ik ben hier al lang, zo lang. Al mijn hoeken zijn ervan. Ik heb nog altijd niet gevangen. Ik ben hier al lang, zo lang. Al mijn hoeken zijn ervan. Ik heb nog altijd niet gevangen. En ik ben hier al zo lang. Ik ben de... En de... Ik ben al oud en versleten. Ik ben het moment tussen. Ik weet het en ik ben het weer vergeten. Ik ben nooit zeker, nee. Verdwaald in mijn betekenis. En is het dan erg dat ik niet weet wat ik ben? Ik denk en ik bedacht me. Ik zie en ik zag de tit in haar ogen als ze lachte. Weet je nog, toen dat we zo jong waren, zonder grenzen, lanterfanter. We spelen een spel van klein naar groot, volg de regels, valspelers, ze verliezen altijd. En ik ben hier al lang, zo lang, al mijn hoeken zijn ervan, ik heb nog altijd niet gevangen. Ik ben hier al lang, zo lang, al mijn hoeken zijn ervan, ik heb nog altijd niet gevangen. En ik ben hier al zo lang, ik ben hier al lang. Ben er de tel van kwit, ik ben hier al lang. Ben er de tel van kwit, ik ben hier al lang. Ben er de tel van kwit, ik ben hier al lang. Zo lang. Ik ben hier al lang. Ik ben hier al lang. Zo lang. Ik ben hier al lang.
Brihang, samen met DJ Olivier van Lijnzelen. Ik ben hier al lang, zo lang. Het gaat over zijn grootvader, die ALS had, niet meer kon spreken, maar wel nog kon denken. En hij kroop voor dit nummer speciaal in zijn hoofd.
Touché. Touché. Live van op de Boekenbeurs.
Met Joke van Leeuwen, die 40 jaar in het schrijversvak zit. In iemands hoofd kruipen, dat doe jij ook vaak, hè?
Ja, in het hoofd van de personages, hè?
Ja.
En dan is het ook echt of ik daar ben. En alsof ze leven in mijn hoofd.
Ja. En als je dat nummer nu hoort, kan je je daarin herkennen? Iemand die in het hoofd kruipt en probeert te spreken voor iemand anders?
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Het is ook een vorm van je kunnen inleven. Daarom denk ik ook dat het een van de mooie dingen van lezen is, hè, van fictie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je je kunt inleven in heel andere hoofden, in heel andere mensen.
Ja. En jouw grootouders bijvoorbeeld, wie waren dat?
Ik had er dus 4, ja dat klopt, heeft iedereen in principe. En als het ingewikkeld wordt, heb je er nog meer. Hè? Mijn grootouders van mijn moeders kant, mijn grootvader, die had heel graag apotheker willen worden. Hij was de enige in de hele familie die enige dominante trekken had. De rest had dat niet, man of vrouw. Maar de Eerste Wereldoorlog heeft, hoewel die niet in Nederland speelde, wel roet in het eten gegooid. En uiteindelijk is hij inderdaad ook professioneel met die Russische vluchtelingen aan de gang gegaan. Mijn grootmoeder van die kant kon fantastisch mooi weven. Die had een groot weeftoestel. En ik heb nog altijd een rokje bewaard dat ze voor me gemaakt had toen ik een jaar 5, 6 was. Prachtig geweven. Mm-hmm. Mijn andere grootouders, die zijn door de Tweede Wereldoorlog, door de inundatie, waar ze woonden, bij ons in huis gekomen. Mijn grootvader stierf al vrij jong toen ik 7 was. Mijn grootmoeder is in de 90 geworden. En heeft altijd bij ons in huis, bijna altijd bij ons in huis gewoond, tot we naar België gingen. En was een ik hield erg van die oma. Mm-hmm. Ook omdat we een heel vol huis hadden. 6 kinderen en er waren er nog 2 jongens in huis die de middelbare school af moesten maken en bij ons in huis zaten. Mijn ouders en mijn oma. Dus, de oudste waren allemaal jongens en die hadden allemaal het hoogste woord. En bij oma op haar kamer was het rustig. Mm-hmm. Zat je met z'n tweeën dan te eten om de beurt, hè? De kinderen om de beurt bij oma eten. En dan was er eens veel aandacht voor wat je te vertellen had. En ik had lang haar tot op mijn billetjes. En dat ging mijn oma dan heel rustig uit de klit halen. Want daar had mijn moeder natuurlijk veel te druk voor. Die moest daar koken tijd. Elke dag voor zo'n menigte koken.
Daar was tijd.
En bij oma was er tijd. Ja. En rust en aandacht, ja.
Jouw tweede en derde naam, waar heb je die vandaan? Want jij heet voluit Johanna Rutgera?
Johanna Rutgera.
Rutgera.
Dat zijn mijn officiële namen. Ja. Daar is dan Joke van afgeleid. Ja. Ja, dat is wel mooi, want ik heb een stamboom van mijn moeders moederskant. Uh-huh. En die gaat terug tot een hugenoot die gevlucht is uit Frankrijk en een landarbeider uit Duitsland. Dus zelfs als je denkt, ik hoor bij dit land en je kijkt eens goed naar je achtergrond, dan is het ook altijd ingewikkelder.
Dat is nooit zo, ja.
Maar in de 18e eeuw, dat kan ik daar dus uit aflezen, was er een tweeling, Johan en Rutger. En die zijn heel jong gestorven. En je ziet telkens weer dat als er iemand geboren wordt, een Johan Rutger of een Johanna, een Rutgera, telkens komt die naam terug als een soort herinnering aan die jong gestorven tweeling uit de 18e eeuw. En ik heb dus ook die naam. Ik vind dat zelf heel mooi. Er zijn veel ouders die hun kinderen namen geven omdat ze mooi vinden klinken. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik een naam heb die een geschiedenis heeft.
Dat zit ook in het boek hier, hè? Want het dochtertje, Onna, is genoemd naar haar oma die ze niet heeft gekend. Ja. Maar ook een naam die niet mag uitgesproken worden.
Nee, dat mag door stamvader, hè? Dus de
weduwnaar. De hoofdpersoon uit
mag
het boek.
De eerste hoofdpersoon, eigenlijk. Ja. Bardo, zijn zoon, is eigenlijk nog meer hoofdpersoon. Maar het zijn eigenlijk 3 generaties. Nee, die stamvader is een behoorlijk dominante, overheersende man. En hij vindt het dus niet goed dat hij dus steeds die naam van zijn gestorven vrouw hoort. Mm-hmm. Dus noemen ze haar maar even anders totdat die grootvader overleden is. En dan krijgt ze die naam terug. Ja. Ja.
Die stamvader, hoe is die bij jou in jouw leven gekomen? Waarom heb je die figuur gecreëerd?
Ja, het is heel vreemd, zelfs voor mij ook, om te zien hoe zoiets ontstaat. Want ik kreeg op een zeker moment een beeld in mijn hoofd van een zware man, uitgedijd, op een bed hangend, die niet meer echt op zijn benen kon staan. En ik dacht zelf op dat moment, waarom krijg ik dit beeld? Waarom komt dit beeld in mijn hoofd? Maar ik ben natuurlijk al zo lang bezig dat ik denk, dit zal wel eens kunnen groeien tot iets. Wat dus ook gebeurd is. Maar het begint dus heel associatief. Het begint niet met laat ik eens schrijven over dit en dat en er dan wat bij verzinnen. Nee, er komen beelden in mijn hoofd. Beelden die blijven. Beelden die op de een of andere manier tegen mij zeggen, hier gaat iets uitkomen. En dat vertrouwen heb ik dan intussen wel. Dat mag ook wel na 40 jaar. Mm. En dan groeit daar dat boek uit. En dan wordt het steeds duidelijker ook voor mezelf waar zo'n boek over gaat.
Hij is grenswachter. Daar zijn we weer, hè?
Ja.
Er wordt weer een grens tussen twee landen getekend en die moet bewaakt worden.
Ja.
En iemand bepaalt welke mensen aan de ene kant en welke mensen aan de andere kant mogen wonen. Dat thema zit ook hier.
Het komt heel vaak terug en dat is niet dat ik denk ik ga er eens over schrijven, maar het komt terug, ja. Mm-hmm. Er zit, hoewel geen enkel personage is zoals ik ben, zit natuurlijk in het geheel zit er natuurlijk heel veel van mij.
Wat is de absurditeit van een grens, volgens jou?
Nou, wat ik denk dat absurd kan zijn, is dat grenzen vaak arbitrair getrokken zijn en daarna een grens zijn. En je ziet dat vooral in gebieden die gekoloniseerd zijn geweest, zoals in Afrika. De kolonisator heeft grenzen getrokken zonder te weten waar die grenzen liepen. Met alle gevolgen voor de mensen die daar uiteindelijk woonden. En dat klopte allemaal niet. Mm-hmm. En ja, we hebben nu een grens tussen Nederland en België. Maar dat is ook weer anders geweest. Het is dus heel vaak verschoven. Mm-hmm. En het gevaar is inderdaad dat je de grenzen letterlijk neemt. En dat je het begrip wij en zij gebruikt op een niet... het begrip wij niet gebruikt als iets inclusiefs, maar iets uitsluitends. Daar komt het eigenlijk op neer.
Bardo, zijn zoon, is daar ook letterlijk het slachtoffer van, hè? Van die grens. Als die grens er niet was geweest, dan was,
dan was
misschien...
er niet gebeurd wat er gebeurd is en wat ik natuurlijk niet vertel, want
nee,
anders komt niemand dat boek mee.
Wat kunnen we wel vertellen over Bardo, over zijn zoon?
Nou, je volgt vooral Bardo, hè? En je maakt hem eerst mee als je dat leest als kind. Toch wel een kind van een dominante vader. En hij gelooft ook op zijn manier in dat het aan hun kant van de grens beter is dan aan de andere kant. Hoewel ze eigenlijk, want die grens wordt op een zeker moment gesloten. Er is geen oorlog, maar de grens wordt gesloten. En het blijft onduidelijk wie nou eigenlijk de eerste was die dat bedacht dat dat goed zou zijn. Maar eigenlijk daarvoor gingen er een heleboel de grens over, omdat je daar nu eenmaal beter kon verdienen. En uiteindelijk is Bardo een van degenen die die grens weer gaat verdedigen. Eigenlijk op een militaire manier kun je zeggen. Vooral ook omdat het hem geld oplevert. Want het gaat slechter, je moet werk hebben. Maar dat heeft op een zeker moment een grote gevolgen, ja. Mm-hmm.
Dit boek heb je zowel voor volwassenen als voor kinderen geschreven, hè?
Uitsluitend voor volwassenen.
Ja?
Ja. Hier is helemaal voor volwassenen.
Hoewel kinderen dit toch ook perfect kunnen volgen,
denk ik. Vraag ik me af, want er is ook vormen van seksualiteit dat ik denk, wacht maar even, tot je volwassen bent, dan begrijp je dat gedoe.
Ja.
Ja.
Ja. Zijn er toch niet fans van jou, jonge fans, die dan echt alles gaan lezen?
Nee, ik zeg altijd heel duidelijk, want dat is ook, kijk daar. Mijn kinderboeken zijn ook voor volwassenen, maar mijn volwassenboeken zijn niet voor kinderen. Nee, zeker niet.
Ja.
De hele problematiek is de problematiek van volwassenen.
Ja.
En de stijl is ook de stijl van boeken voor volwassenen. Ja. Mm-hmm. Ja.
Hoeveel...
Kijk, jongeren van een jaar of 16, 17, 18, pak het beet. Ja.
Ja. Hoeveel van jou zit er in dit boek?
In hier?
Ja,
zoals ik zei, er zit indirect veel van mij in. Ja.
Dus ook die grens en...
Ik ben natuurlijk, zoals dat dan heet, uiteindelijk bicultureel. Als je als kind naar een ander land gaat, dan is het een buurland. Dat is wat anders dan als je als volwassene. Hè, dan heb je al die vorming gehad. Ik ben, vanuit een Nederlands nest opgegroeid. En toen kwam ik op een Vlaamse school in Brussel.
Hoe kwam je hier terecht?
Ik kwam hier terecht met het gezin natuurlijk, want mijn vader was een protestantse theoloog. Heel ruim denkend, zeg ik er meteen bij, want je hebt ook heel erg strenge protestanten. En in Brussel is er nog steeds een protestantse theologische faculteit, hè, op universitair niveau. En ze zochten een hoogleraar. En ja, er waren in die tijd zeker, want nu spreek ik over de tweede helft van de jaren 60, waren er... natuurlijk heel weinig protestanten. En heel erg veel katholieken. Dus ja, ze moesten een protestant importeren. Dat was het eigenlijk.
Ja, en toen kwam het hele gezin met de zes kinderen.
En toen kwam natuurlijk het hele gezin mee.
Deze kant uit.
De twee oudsten waren al op studieleeftijd. Maar, ja.
Hoe aanwezig was de godsfiguur? Was geloof bij jullie thuis?
Dat was zeer zeker niet dominant in de zin van dat je daarvan moet bevrijden of zo. Ik denk dat het godsbegrip voor mijn ouders meer zoiets was als een overkant in hun denken.
Een
manier van denken, een soort overkant in hun denken. En ik ben nooit vergeten, en ik vertel dat nog wel eens, omdat het heeft op mij toen een enorme indruk gemaakt. Dat was dus begin jaren 60. Ik was dus een jaar of 11 of zo. En toen vertelde hij inderdaad een verhaal. Een verhaaltje dat hij ergens gehoord had. En dat was natuurlijk de tijd dat er nog apartheid was in Zuid-Afrika. Dat de tweede feministische golf er nog niet was geweest. En dat verhaaltje was eigenlijk dat iemand aan een geestelijke vroeg... Nou, je hebt er zo lang voor gestudeerd. Vertel eens, hoe ziet God eruit? En dat het antwoord was, zij is zwart. Dus als je natuurlijk op zo'n manier iets van dat geloof... ingelepeld krijgt. Nou ja, niet eens zo zwaar ingelepeld. Daar hoef je niet met heel veel gedoe je van te bevrijden.
Dan, had je als kind een beeld van wie God...
Nee, dat bleef dus zijn. Een soort begrip. Mm-hmm. Zoals liefde een begrip is. Ja, mm-hmm. Ja.
Werd de Bijbel gelezen?
Ja, dat wel natuurlijk. Het is, ja, protestanten lezen de grondtekst. Elke dag eigenlijk. Na het warme eten. Een stukje uit de Bijbel. En samen een gezang zingen met mijn moeder aan de piano. Wat ik eigenlijk ook heel gezellig vond natuurlijk.
Ja? Ja.
En het was ook, ja, het was een ritueel natuurlijk. Maar als er iets misging, als iemand zich versprak bij het voorlezen. Dan lagen we echt wel onder de tafel van het lachen. Dus het was allemaal niet iets waar je benauwd van kreeg.
Hoeveel creativiteit was er bij jullie thuis?
Veel. Ik denk dat we echt thuis in het grote gezin... een soort cultuur in het gezin hadden. In die zin, we hadden bijvoorbeeld een tijd een huisorkestje. Mijn oudste broer, die heel goed piano speelde... en nog een heel prima jazzpianist is... die componeerde stukjes. En wij speelden dus ook allemaal viool, cello, dwarsfluit eentje. De jongste op triangel. Hadden we dus een huisorkestje, ja. Mm. Ik had ook een huiskrant... Gewoon handgeschreven, want je had nog geen mooie computers om het op te doen. En die kwam één keer per maand uit. En
dan schreef iedereen daar stukjes voor?
Ja, wie wilde schreef stukjes. En ik schreef natuurlijk het meeste toch wel, want het was mijn krant. Het heette Het Leeuwenbekje. Dat had ik ook bedacht.
En daar was jij hoofdredacteur van?
Dus ik was hoofdredacteur, eindredacteur, alles.
En ik schreef alles uit.
Ja, één, want ik dacht, ik had dat probleem. Ik dacht, ik wil een krant, huiskrant, maar ja, hoe moet je dat dan drukken? En toen zei mijn moeder, dat hoeft niet, want de gewone krant komt er ook maar eentje bij ons thuis. Dus je hoeft er maar eentje te maken. En als die dan uitkwam, gewoon handgeschreven in een schriftje. En dan kreeg mijn moeder dat altijd als eerste. En dan stond ik achter de deur te luisteren of ze misschien een keer in de lach schoot van wat erin stond. En als ze dan een keer in de lach schoot, was ik helemaal gelukkig. Dan dacht ik, je kunt dus dingen opschrijven waar anderen zomaar van in de lach schieten. Heerlijk.
Heb je daar nog exemplaren van?
Ja, ik heb ze bewaard. Ja,
allemaal?
Ik heb ze nog ergens, ja. Ja.
Hilarisch waarschijnlijk, om dat
ja,
nu
ook hilarisch,
te lezen.
Omdat er allemaal uitspraken in staan ook van deze en gene.
Ja, ja, dat die je nog grappig. Weet?
Nou, ik weet ze niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar het is heel grappig als je die nog eens leest. Ja. Ja.
Zullen we nog luisteren naar een nummer van Priang?
Kriebel, krabbel, nie, zomma. Pees nou over de zender van, komma. Ben in mijn hoofd en kijk door mijn ogen. Ik zie het zo, hier beest, dat kan ik ook. De kunst is niet goedkoop, super duur. Dus euro voor een uur, zie je niet goed. In je kop of zo, hippeist, een rappertje van dat niveau. Yes, van knokken heist en crissé er alles van zijn pa cadeau. Zeg nog een keer, ik was afgeleid. Ik heb niet echt gehoord wat je zei. Het was waarschijnlijk ook niet echt belangrijk. En hippeist, over hedendaagse kunst. Amai, dat is mislukt. Maar de kunst is expres per ongeluk. Het is de leer van het geduld. Het glas tot aan de rand gevuld. De koffiekring op de krant. De stem die uit je kelen bruilt. Het is de bult als je tegen de lamp loopt. Maar morsen is pas morsen als je het afdroogt. En morsen is het belangrijkste ooit. Ik wil niet dat je gevoelloos al mijn kleren in de was gooit. In de wolken lopen en de sterren streelen. Ze schrijven popsongs en groeien uit de kleren. Ze worden zo groot en te snel en te bloot. En hippies, ze vliegen te hoog, maar ze vallen ooit wel naar beneden. Op het brakke land is de klant de koning en de koning is de baas. Zo abstract, zo speciaal en zo artistiek. En hippies, ja, allee, brihang hier in het touché, dat is wel chic. Allee, ik bedoel, het heeft wel iets. Cultuurmusea elke week. Ja, chapeau, amai. Alles voor de kunst of meer. Concert, theater en toneel. Gratis of hoeveel? Ah, oké. Het is mijn inkom of wat? Voor wie? Brihang.
Inderdaad, zo heet het nummer van Brihang. En Boudy Verleijen komt er even bij zitten. Hedendaagse kunst, amai, dat is mislukt. Dat is een zinnetje dat ik niet zo licht zal vergeten. Het zou in het huiskrantje van Joke van Leeuwen kunnen komen, denk ik. Wat heb jij met hedendaagse kunst?
Ik heb zelf beeldhouwkunst gestudeerd in Gent. En dat nummer was eigenlijk, de aanleiding van dit nummer was zo, dat ik iets morste per ongeluk. Dus je morst zoiets. En dan denk je, nou ja, morsen, dat is eigenlijk altijd per ongeluk, want als je morst, anders is het gewoon gieten
dat doe je niet
of
expres.
Smeren. Ja, voilà. Ja. En dan dacht ik, eigenlijk is dat een beetje zoals kunst. Je hebt dan zo mensen die zeggen van, oh, dat schilderij, ja, oh. Dat is gewoon, dat kan ik ook een beetje morsen. Maar nee, want het is niet gemorst, het is expres. Allee, het is per ongeluk. Zo die lijn van wanneer is iets expres of per ongeluk.
Ja. Joke van Leeuwen, je hebt hem nu al een paar nummers horen zingen. Wat denk je? Begrijp je hem een beetje? Want hij klinkt anders, hè?
Nee, ja, dat is toch West-Vlaams of niet?
Ja, dat is West-Vlaams.
Dat is West-Vlaams.
Ja, het is dat de geschiedenis zo gelopen is, anders was het West-Vlaams misschien wel het algemeen Nederlands geworden.
Goh.
Beslot in de middeleeuwen was West-Vlaanderen enorm bloeiend en Amsterdam nog een modderig stadje, toch? Mm-hmm.
Ja, en dan sprak de hele wereld misschien wel West-Vlaams.
Dan was dat het Nederlands, ja.
Brihang, dan was jij wereldberoemd nu.
Ja, dat is zo wel...
Nog meer spanning op je schouders. Ja, ja. Want hoe zit het? Je bent aan het werken aan een tweede plaat. Niet makkelijk,
ja.
Hè?
Het tweede plaatsyndroom of zo.
Ja?
Het is moeilijk, omdat, zoals dat je vertelde, dat in het begin moeilijk is. En bij mij was dat ook een moeilijk proces. En dan breng je zo die plaat uit en dan... wordt dat goed onthaald en dan, ja, wauw, tof.
Fantastisch, die Brihang. Ja.
En dan moet je zo daar een vervolg op schrijven. En dan voel je toch dat er veel meer ogen op gericht zijn. En dat, het is een andere, het is anders. Ja.
Joke, jij met al je ervaring, welke advies kan je geven aan Boudy? Nu hij zijn debuut heeft afgeleverd en daar zoveel succes mee heeft gehad, nu moet hij verder. Nog 40 jaar op zijn minst.
Ja, gewoon doorgaan. En wat ik ook wil zeggen, dat doen wat je wil doen. Ook als het misschien niet in de lijn is van wat mensen verwachten. Misschien juist, hè, artistiek is het interessant. Commercieel is het interessant om allemaal hetzelfde te blijven doen. Dan weten ze wat ze verwachten kunnen. Maar artistiek is natuurlijk veel interessanter om te denken, oh, wat kan ik nu nog doen?
Ja.
En dat dan ook te doen. Mm-hmm. En daar heb jij nog meer tijd voor, denk ik, dan ik nog heb.
Lees jij veel, Boudy?
Ik lees niet veel. En er is een reden voor. Ik heb dyslexie. Dus ik lees niet veel, maar ik ben wel bezig met taal. En ik heb eigenlijk het Het spel of zo, zo lezen is leuk, heb ik gevonden in de poëzie. Dat vond ik veel toffer dan zo. We moesten dan zo voor school romans lezen en daar een boekbeschrijving over doen. En ik kon dat niet, ja. Zo'n boek uitlezen, dat boeide mij niet. Ik kon dat niet vasthouden, dat verhaal, omdat dat veel te veel letters waren. En ja, ik kon me daar niets bij voelen. Dus tot het moment dat ook, en totdat ik in de kunstschool kwam, en toen mocht dat ook over een gedicht zijn. En dan zijn mijn ogen opengegaan en oh, dat is eigenlijk superleuk. Dat is niet lang, maar dat vertelt wel heel veel. En dat is een tof spel of zo.
Je knikt, Joke. Dat herken je, dat voor sommige mensen poëzie...
Ja, en dat
poëzie...
ligt ook heel dicht bij liedteksten. Ook de soort die hij maakt. Of
mag je eens teksten van jou gebruiken?
Als hij zou willen. Ja, ik dring het niet op, hoor. Maar er zijn er wel die je toch in zo'n ritme kan brengen, hoor.
Ja? Dat is inderdaad. Ja. Okay.
Heb je dat zelf al geprobeerd met je eigen teksten?
Ja, ik heb een keer ook zo'n heerlijke avond gehad met Brussels Jazz Orchestra. En toen heb ik ook een tekst gemaakt. Het ging allemaal eigenlijk... dan ontschiet me een naam. Dat gebeurt vaker als je boven de 60 bent. Dat doet er dan even niet toe. Maar heb ik een tekst gemaakt waarbij zij dus speelde. En het ging ook heel muzikaal. En met dat ritme. En dat was heerlijk. Ja. Heerlijk.
Wat is er trouwens van de muzikanten in jou, van de zangeres in jou overgebleven?
Ik heb een beetje voor mijn eigen gevoel het verkeerde instrument gekozen als kind.
Hoezo?
Viool. Dat is een prachtig instrument, maar niet echt nadat ik het 7 jaar had geprobeerd. En ik had liever piano gehad, omdat je dat ook beter alleen kan doen, ook samen met... Maar ik heb nog wel een muzikaal gevoel, denk ik. Daarom vind ik dit soort dingen ook allemaal leuk. Mm-hmm. En zingen doe ik ook graag. Ja.
Verzamel je nog fluitjes?
Ik heb een wand vol met fluitjes. Als ik ergens ben, dan, of fluiten zelfs. Ja, als ik ergens ben, dan kijk ik, hebben ze daar in dit land een bijzondere fluit.
En voor fluitjes zijn dat dan?
Oh, is dwarsfluiten. Fluiten die gemaakt zijn van vruchten of weet ik wat. Vogelfluiten, ook van die mooie houten vogelfluitjes.
Aha.
Een wand vol. En ze zien er vaak mooi uit ook. Ja. Ja. Niet dat ik. Ik heb ook een fluit die is gemaakt van een bot. En alleen als ik ongelooflijk blaas, zodat ik echt bijna knap, dan komt er een zoiets uit. En ik denk dat er anderen zijn die er wel muziek van kunnen maken.
Heb jij een verzameling, Paudi?
Op dit moment heb ik geen verzameling, maar ik ben wel geïnteresseerd. In mijn tweede plaat ben ik bezig over ruimtes en over gebouwen en je in zo'n gebouw thuis voelen en zo. Dus ik heb nu een beetje een obsessie met stenen. Bakstenen.
Mm-hmm. Ja. Waarom niet, hè?
Ja, dat zijn
verzamel
eigenlijk mooie dingen.
Well,
ik heb er nu een paar inderdaad. Ik ben ook van plan om zelf een steen te maken. Ja.
Okay, ja. Als beeldhouwer weet je ongeveer hoe dat moet, denk ik.
Ja, voilà, ik vind dat interessant.
Ja, ja. Joke, je hebt ook een onthouden boekje waar je alles opschrijft wat je echt mooi vindt, wat je moet onthouden.
Als ik iets echt heel mooi vind, dan schrijf ik dat op.
Ja. En daarin staat volgens mij ook erbarme dich van Bach. Iets wat je nooit mag
ook
vergeten.
Zoiets. Ja. Ja. Ja, het is fantastisch. En ik heb ook een lang gedicht gemaakt. Het laatste gedicht van mijn laatste dichtbundel. Het moet nog ergens liggen. Mm-hmm. Dat heet ook Erbarme. Dus ik ben geïnspireerd door
wat
deze
heb je met
Bach.
Deze muziek?
Ja, het is zo... De tijd verdwijnt eigenlijk in die muziek. Je bent, mm-hmm. En ook de plaats. Het is iets universeels in jezelf.
Ja, laten we luisteren. Erbarme dich van Bach, hier in de versie van Collegium Vocale met contratenor Andrea Scholl, zoals het genoteerd staat in het onthouden boekje van Joke van Leeuwen. Zometeen praten we verder van op de boekenbeurs.
Radio 1 en de Universiteit van Vlaanderen steunen de warmste week met academisch verantwoorde humor op de eerste Nacht van de Wetenschap. Met Adriaan van den Hoof, Bart Kammaerts, Katrijn van Bouwel, Jelle de Beulen, Lieven Scheire en Johan Terijn. De Nacht van de Wetenschap. Zaterdag 15 december in de 30cc Schouwburg in Leuven. Bestel nu je kaarten op